106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Goedemiddag luisteraars, het is vandaag 30 september, zaterdag 30 september, 12:30. En dat betekent dat u bent bij Kerk in Delft, het kerkelijk uurtje van de kerken in Delft met voor en van die kerk. Ja, informatie, weetjes en weet ik allemaal wat. Leuke uitzending vandaag. De studio zit vol, René. René Stengels zit naast
me. Ja, en Jan Lamberts hoorde u. En mij loopt hoort, altijd voor, want bij hem is het 12:30.
Maar. Ja, mijn stemma kent u natuurlijk. En het is natuurlijk om 12:00. Her god. Wie hebben we in de studio, René?
We hebben inderdaad een volle tafel. Arnold Vroomans zit hier. Die kennen we natuurlijk allemaal als presentator van dit programma. Maar gaat nu iets vertellen.
Nu geïnterviewde, inderdaad.
Als geïnterviewde. Fred van Helden, hetzelfde verhaal. Gaan we ook vragen naar activiteiten die op stapel staan. En er zit een engel aan tafel, als ik het zo mag zeggen. Meneer Leunen, maar hij heeft de mooie voornaam Engel. En is nieuw pastoraal werker in de wijkgemeente Emmanuel van de Protestantse Kerk in Delft. En gaat vertellen over wie hij is en wat hij daar doet.
Mooi.
Ja, goedemiddag. U luisterde naar Burlap to Cashmere. Dat is een groep uit New York, uit Brooklyn, maar met een Griekse achtergrond. En dat is ook wat te horen. We schakelen even door naar een heel ander onderwerp.
Ik zou bijna zeggen Spaanse achtergrond als ik het hoor met al die gitaren.
Ja. Ja. Nou ja, het is mediterraan.
Het voelt warm aan.
Ja. We schakelen over naar een heel ander onderwerp, want Arnold Vroomans is hier aangeschoven om iets te vertellen over een rouwkring die hij binnenkort start. Arnold, wat moeten we ons voorstellen bij een rouwkring?
Ja, ik denk dat hoe je het leven ook went of keert, het verliezen van je dierbaren is hetgene wat mensen toch het meest vrezen. Het is ook de meest ingrijpende ervaring die je in leven mee kan maken. Wat ik ook begrijp van mensen is als ze ook zeggen van als ze zelf heel erg ziek zijn en uit het leven gaan scheiden, dan is het vaak nog minder hun eigen sterven waar ze tegenop kijken als het feit dat je je dierbaren in de steek laat. En dat is natuurlijk iets waar ik als predikant, en ik denk dat het voor allemaal hier geldt die rondom de tafel dat werk doen, het meest sterkst mee geconfronteerd wordt, is mensen die dat dragen, rouw en verdriet. En rouw en verdriet is iets wat je eigenlijk niet alleen kan dragen. Dat kan niet anders dan dat je dat met elkaar deelt, op wat voor manier dan ook, en dat je daarover met elkaar het gesprek voert. En dat is lastig, dat is complex, want tegelijk ben je daarin ook gelijk heel kwetsbaar, want het gaat over iets waarbij tranen gauw snel komen en hoog zitten. Nou, een jaar of 7, 8 geleden in mijn eerste gemeente had ik daar toen in 1 jaar tijd ongeveer 40 begrafenissen. Dat was zo'n ongelooflijk aantal dat je dat pastoraal ook de nazorg niet meer goed kan doen eigenlijk. Dan is het 1 keer een bezoek en dan heb je het eigenlijk wel een beetje gehad. En toen vanuit die vraag begonnen van hoe kan je daar nou iets meer context aan geven, ben ik daar begonnen met een soort van cursus opzetten. En niet heel veel, maar 8, 9 bijeenkomsten over 1 seizoen. Waarbij elke keer een aspect van rouw aan de orde komt. Nou, dat heb ik hier ook 3 jaar geleden mogen doen. En alweer iets verder opgeslepen. Wat preciezer in geworden. En nu dit jaar weer gewoon eigenlijk ontstaan. Een beetje vanuit het gevoel dat ik denk, hey, ik zie weer een behoorlijke groep mensen die in de afgelopen 2 jaar een dierbare verloren zijn. Maar voor wie ik denk dat het goed is om daar heel bewust even mee aan de slag te gaan.
En kan je iets vertellen wat het doet met mensen?
Nou, laten we het zo zeggen. De kring die het vorige keer gevolgd heeft, komt nog steeds bij elkaar. Dus zo sterk ervaart men de importantie ervan dat men elkaar ook niet wil missen. Dus je ontwikkelt ook een enorme band met elkaar. En wat ik altijd van ze terughoor is heel wisselend. Dat sommigen zeggen, nou, ik heb nu echt woorden gevonden om nou echt te praten over het verdriet wat het betekent. Ik werk bijvoorbeeld ook met creatieve werkvormen, juist in deze kring. Gewoon, hier heb je een vel papier. Probeer nou eens te tekenen voor jezelf wat verdriet is. Eerst wat mensen zeggen, ik kan niet tekenen. Ik zeg, dat scheelt, ik kan het ook niet. En achteraf hoor je, dit was voor mij zo waardevol. Even op een hele andere manier er naar kijken en ermee bezig zijn. Maar soms helpt om te kijken van, goh, je hebt toen een afscheidsdienst gehad. Welke liederen heb je toen laten zingen? Wat raakte je nou daarin? Wat wil je je daarmee mee uitdrukken? Waar had je nou het gevoel, ja, hierin komt mijn verdriet aan de orde? Welk gebed, wat vond je in de dienst belangrijk? Wat vond je in die laatste periode belangrijk? Wat vraagt nu veel energie? Wat vind je moeilijk? Wat vind je zwaar? En ook heel concreet zit er altijd een onderdeel tussen waarbij ik gewoon vraag van, ja, rouwen, dat bestaat uit verschillende taken. Waar zit je nou zelf? In welke fase herken je dat? Waar ligt nog werk naar de toekomst toe? En wat ik ook merk, mensen staan zichzelf, dat is iets van de huidige tijd, heel weinig tijd toe om nou gewoon echt verdriet te hebben. Dat is schokkend hoe weinig tijd we elkaar daarvoor gunnen. Meest gestelde vraag die mensen zeggen, na 3 maanden vroeg niemand meer hoe het ging. Terwijl het vaak na 3 maanden pas begint. En ja, dat vind ik zelf ook wel schokkend. Dat zegt ook iets over onze huidige tijd. Ja, en zo'n plek kunnen ze al die gevoelens, al die gedachten, mogen ze ook kwijt. Dus je doorbreekt ook een taboe voor mensen.
Arnold, je zegt van, je zei in het voorgesprek ook iets over, ik heb het met mensen over de fasen van rouw. Hè?
Ja.
We weten allemaal dat die een aantal fasen hebben.
Ja.
In de kerken krijgt dat ook vorm, althans in de katholieke kerk krijgt dat vorm. Vroeger althans door de zogenaamde 6-weken-dienst. Na 6 weken overlijden was er een viering. En dan had je de jaardienst.
Ja.
Geef je aan dat het een jaar kan duren.
Ja.
Hoe lang komt die kring bij elkaar? Is het aan bepaalde tijden aan of is zolang het nodig is?
Voor mij geldt in ieder geval dat ik zeg, die kring heeft voor mij een beperkte omvang. Dus dat wil zeggen, dat is een proces van 1 heel jaar. Een heel seizoen, zeggen we. Mm-hmm. Dus dat loopt van oktober tot en met grofweg mei, juni. Daarna is het altijd, staat het hun vrij om nog steeds bij elkaar te komen. Dus die kring van 3 jaar terug, die komt nu dus al 3,5 jaar met regelmaat nog steeds bij elkaar. Omdat een van de dingen die ik altijd zeg is dat mensen, ja, wanneer houdt rouw op? Ja, als we daar echt over in gesprek gaan, dan kunnen we, geldt voor ons allemaal, misschien ben je wel je vader of je moeder kwijtgeraakt, dat verdriet kan je nog steeds wakker roepen. En daaraan weet je, echte rouw en verdriet blijft. Dat raak je nooit helemaal kwijt. Het maakt je ook wie je bent. Ik spreek ook liever niet van fases van rouw. Want weet je wat daar het probleem mee is? Dan is het net een beetje, je hebt fase 1, oké, voorbij, dat is weg.
Ja,
fase 2, zo functioneert het niet. Ik spreek altijd liever van rouwtaken. Hmm. Er zijn taken en er zijn dingen, daar ga je niet omheen kunnen. Daar moet je mee aan de slag. En een van de meest verdrietige dingen die ik tegen kan komen in het pastoraat is als zo'n rouwtaak, als mensen het niet lukt of ze het niet oppakken. Gestagneerde rouw is een van de meest verdrietige dingen die er is. Dan kom je in een GGZ-instelling mee terecht. Zo heftig is dat.
Zijn er ook mensen die juist om die reden zeggen van, laat me even zitten, zo'n rouwkring?
Oh, absoluut. Er zijn mensen die zeggen, ik ben niet zo'n kringmens. Ik wil er niet over praten. Er zijn mensen die zeggen, ja, ik heb het al achter me gelaten. En al die dingen zijn niet waar. Maar dat hoort wel bij het proces, ook van zo'n kring zelf. Sterker nog, als mensen zeggen, ik kom niet en ze komen ook niet, helpt dat hun in het proces van rouwen? Gewoon het feit dat je het aanbiedt, geeft iets. God, de kerk biedt wat. En het roept toch ook weer bij hun op een stukje bewustwording erin.
Daar sta ik nu.
Ja.
Dominee Vormans, nodigt u de mensen uit of kunnen ze zich aanmelden? Hoe werkt het?
Het is van mij uit, het staat dan in het kerkblad, waarbij ik altijd heel expliciet erbij zet. Het staat open voor iedereen uit alle Delftse wijken, iedereen die het leest. Dus ook dit jaar geloof ik heb ik 2 aanmeldingen en die komen uit een andere wijkgemeente als die van mezelf. Maar de mensen in mijn eigen wijkgemeente, ja, die heb ik dan natuurlijk ook helder voor het oog. Die nodig ik dan ook nog een keer allemaal individueel uit. Dus ik bel ze op of ik spreek ze of ik kom ze tegen in de wandelgangen. Ik heb heel ordinair gewoon een lijstje in mijn mobiel staan. En als ik er 1 dan spreek of ik kom ze tegen, is het gewoon een vinkje erachter. Die heb ik gesproken. Ik had een lijstje daar nu dit jaar op staan van 13 mensen waarvan ik dacht, daar is dit echt een goede zaak voor. Mm-hmm. En die 13 heb ik nu allemaal benaderd. Die gaan niet allemaal komen, dat weet ik ook. Sommigen weet ik het zelfs dat ze niet gaan komen als ik ze vraag eigenlijk. Maar ik vind het een goede zaak. En ook zeggen, dit bieden we aan. En ik druk ze allemaal op het hart. Neem nou die kans, je wordt er nooit slechter van. Ik maak wel heel veel mensen mee die het een hobbel vinden. En dan zeggen ze zeggen altijd, ik ben blij dat ik het gedaan heb.
Richt je ook echt op mensen die, bij wie het vers is, zeg maar, bij wie het kort geleden is?
Als ik heel eerlijk ben, er moet eigenlijk 2-3 maanden tussen gezeten hebben. Ja. Die eerste 2-3 maanden is het gesprek erover nog niet zo mogelijk.
Nee.
Dus ik had nu ook iemand die heeft vrij recent zijn partner verloren en die zei, ik zie het niet zitten. En dan zeg ik heel eerlijk, weet je, dat vind ik eigenlijk wel normaal. Het is te kort. Dus je moet een afstand is een groot woord, maar je moet een klein beetje afstand gekregen hebben. Dus
ja. Als iemand komt van, het is 5 jaar geleden, maar
uitstekend.
Het ligt nog zo als een steen op mijn maag.
Ik heb vorige keer iemand gehad en die kwam erbij over iemand die ze verloren had. Het was 20 jaar lag het achter haar. En dat was nog steeds iets alsof het gisteren gebeurd was. Dus ja, tijd is hierin iets wat ook helemaal samenvloeit. Vroeger had je eigenwijze boekjes, hè, en die zeiden dan van, een vriend die je kwijtraakt, nou 1, 2, 3 jaar. Partner die je kwijtraakt stond er dan in 7 jaar. Een kind verloren stond er voor 30 jaar. Weet je, dat is allemaal flauwekul. Want ik ken mensen die een hele dierbare vriend verloren zijn en daar 20 jaar later nog steeds verdriet over hebben. Dus dat is heel wisselend. En ik denk dat werkelijk verdriet, als dat echt diep tot op het bot gaat, raken we ons nooit meer kwijt. Je leert ermee leven, denk ik altijd.
Je kunt er absoluut geen tijdsframe aan.
Ik zeg altijd, verwerken is een rotwoord. Vergeet het alsjeblieft. Want dan klinkt het net als verwerken. Dat doe ik alleen met het eten van vanochtend. Ja. En that's it. En voor de rest is het gewoon zo, sterker met het eten. Dat gaat in je cellen zitten, in je moleculaire structuur. Dus dat raak je ook nooit meer helemaal kwijt. En dat geldt misschien ook wel voor rouw. Dat je denkt bij jezelf, ja, dat, ik zeg altijd, zit in je rugzak. Wat je lukt, is door erover te praten, over het te delen, is dat je sterker wordt. Je benen worden sterker in het dragen ervan. Maar hier zit ook iets treurigs. Als mensen ouder worden en je wordt minder sterk, dan merk je dat het verdriet van vroeger wel sterker wordt. En dan merk je ook dat dat verdriet, dat ze daar minder goed worden in het dragen ervan, dat dat meer energie gaat vragen, dat dat meer tijd gaat vragen, dat het meer aandacht vraagt. Dus in bejaardentehuizen, als we daar gesprekken voeren met mensen, dan gaat het vragen over hun dierbare man vaak. Het zijn meestal vrouwen die heel oud worden. Die zegt van ja, zegt ze eigenlijk nadat mijn man overleden is, is voor mij de glans van het leven af. Mm-hmm. En dan is het gelijk weer, als ik vraag, hoe voelt dat nou aan, dat verlies van uw man? En dan zeggen ze heel vaak, ja, zoals de dag van gisteren, ik weet het alles nog. Dus dat is zo scherp, dat is zo sterk. Ja, dus ik vind ook als voor mezelf geldt, ik vind dat een hele pastorale kring. En soms is het gewoon een ochtend bij elkaar zitten, koffie drinken en ervaringen delen. Andere keer is het met een creatieve werkvorm aan de gang. Andere keer is het met, weet je, dan ben je wat meer de dominee en dan pak een mooie bijbeltekst. En die zegt, wat wordt in de Bijbel nou verteld over sterven? Over eeuwigheidsleven? Welke troost mogen we daaraan ontlenen? En dan is het ook de vraag, ja, hoe ervaar je dat eigenlijk? Maar ik vind dat het is prachtig werk om te doen, ook heel intens. Dus ook als er luisteraars zijn die zeggen, god dominee, misschien vind ik dat wel wat. De eerste keer is op 4 oktober, 's morgens, dat we bij elkaar komen in de Bethlehemkerk om 10:30 tot 12:00. Dus ik zeg altijd, 10:30, dat moet je redden 's morgens. En 12:00 ben je weer thuis op tijd voor de lunch.
Ja. En nog even verder helpen, waar is de Bethlehemkerk?
Bethlehemkerk is in de Florenstraat. Dus wat is de handigste manier om dat te zeggen?
Delft-Noord.
Ja, Delft-Noord. Ja, Indische buurt.
In de buurt van Joris.
Ja, nou, vlak bij de GGZ. Ja,
nou, mooi dat je de uitnodiging al wat verbreedt.
Ja, dus dat hebben we vorige keer ook gedaan. Dat is toen ook heel erg goed bevallen. Ik had dan ook 2 mensen die uit de andere wijk kwamen. Dus dat is heel erg mooi werk.
Nou, dankjewel.
Ja.
En God zegen over die kring.
Ja.
Welkom terug bij Kerk in Delft. We gaan even praten met dominee Fred van Helden. Ja. Jullie hebben komend weekend in de Hofkerk oogsttankdienst.
Ja, zondag hebben wij een oogstdienst. En we hadden dat eigenlijk, ja, hadden wij in de Hofkerk hadden wij geen oogstdienst hadden we erbij. En dan werden we op attent gemaakt door iemand. Zei van, nou, waarom hebben we dat eigenlijk niet? Want we raken in een beetje in de samenleving, raak je een beetje los van alle producten die je gewoon in de supermarkt hebt. Je hebt ze gewoon, hè? Je kan gewoon je groentes halen en je kan gewoon het vlees halen erbij. Maar je staat er niet stil bij dat het allemaal een soort met zegen is. Dat je dat allemaal zo in je supermarkt hebt. Nee, en daarom hebben we gedacht van kunnen we daar een oogstdienst van maken? En in de Lutherse kerk, daar werken we mee samen. In de Lutherse gemeente, daar hebben ze elk jaar hebben ze daar een oogstdankdienst. En dat hebben we vorig jaar voor het eerst samen gedaan, toen in de Lutherse kerk. Komende zondag, dus morgen in de Hofkerk.
Is het hetzelfde karakter als de wat traditioneel was de dankdag voor gewas en arbeid in begin november?
Ja, er zit een soort met gelijkheid in van die dankdag voor gewas en arbeid erbij, ja. Dus we danken God voor al dat goede waarmee hij die hele wereld, waarmee hij ons zegent. Maar tegelijkertijd als je zegt van we danken God ervoor voor waarmee hij ons zegent, brengt het ook meteen de vragen erop. Hoe is dat in de wereld verdeeld?
Ja.
Bij ons zijn de supermarkten zijn vol en je loopt langs rijen met vleeswaren loop je. Dan denk je van nou, hoe hebben wij dat hier in Nederland zitten? Terwijl het in Afrika de mensen geen eten hebben.
Ja. Hoe geeft u zo'n de viering van de aanstaande zondag, hoe gaat u die vormgeven? Wat thema is dank, maar hoe vult u dat in? Zit er nog een gedachte achter? Of wil u de mensen nog iets meegeven? Bijvoorbeeld,
we hebben de supermarkten, maar in Afrika hebben ze helemaal niks.
Die gedachten wil ik graag meegeven. Denk erom dat het eerlijk verdeeld is in de wereld. En let daarop.
En ook al bewust speelt dan ook nog mee waar ons voedsel vandaan komt. Daar zit ook nog een heel verhaal
achter. Wij proberen in de Hofkerk, zijn wij een fair trade kerk, mm-hmm, zijn wij. Mm-hmm. En daarmee wil zeggen dat we de koffie die we schenken en de thee die we schenken, dat eerlijke koffie en eerlijke thee is waarbij de boeren een eerlijke prijs krijgen. En dat vinden we belangrijk erbij. We gaan zetten op ons dak gaan we dit jaar zonnepanelen gaan we zetten. Ook omdat we zeggen van nou, we willen de voetstap die wij. Je hebt zo'n mondiale voetstap die je als mens eigenlijk zet, hoeveel je gebruikt eigenlijk aan grond erbij. Dat willen wij juist beperken en willen we terugdringen, omdat we dat moeten delen met al die mensen hier op deze wereld.
Ja.
Nou, neem je ook, dus, Fred, nemen mensen ook producten mee naar de kerk?
Ja, we mogen, symbolisch mag iedereen al één appel meenemen. Die is voor de voedselbank. Maar we hebben altijd al een avondmaal. Dat doen we dan ook op die dag. En iedereen mag met avondmaal altijd producten meenemen voor de voedselbank. Dus er staat een aparte tafel staat ervoor die helemaal vol mag staan. Mag met uitpeilen eigenlijk groente, alles in blik, houdbare producten voor de voedselbank.
Dus de dankbaarheid kan je heel tastbaar maken in feite.
Ja, dankbaarheid tastbaar maken en meteen dat je het deelt met mensen die het nodig hebben. Hier in dit geval met de mensen in Delft. Ja,
mooi, mooi.
Het is best een heel statement in onze tijd waarin heel veel mensen inderdaad voedsel als vanzelfsprekend zien.
Ja.
En het ligt er maar, je kan het maar kopen. En er is altijd genoeg.
Ja.
Ik spreek even in, want ik krijg van de regie de aanwijzing dat we eruit moeten.
1 minuut.
We hebben nog 1 minuut. Ja. Nou, Fred, aan jou het laatste woord.
Nee, we hebben afgelopen vrijdag een workshop gehouden. En daar hebben we dat ook een soort versiering ervan mee gemaakt. Dus dan mochten mensen daar helpen te weven, een kleed weven van allerlei takken met bessen en met vruchten erin. En dat staat zondag, staat dat kleed. Staat dan ook centraal, zeg maar, in die viering.
Ja, dan pak je er nog een bepaalde bijbeltekst bij of zo? Of, bepaalde,
ja, maar doe ik de viering niet. Caroline de Nederlander en Taco Smit die doen de viering. Die weten precies ook welke bijbeltekst erbij zal staan. Het thema wat centraal is.
Ja.
Wens je de promotie. Een hele fijne viering toe zondag.
We praten dit half uur met de heer Engel Leunen. En de heer Engel Leunen is pastoraal werker voor wijkgemeente Immanuel hier in Delft. Sinds wanneer?
Ik ben er 1 mei ben ik daar begonnen.
Ja, welkom in Delft en welkom in de uitzending.
Dankjewel.
Is dat uw eerste aanstelling als pastoraal werker?
Nee, zeker niet. Ik heb in 1948, toen ik 48 jaar was, heb ik een echte switch gemaakt in mijn leven. Ik had een eigen bedrijf wat ik toen verkocht heb. Ik ben toen theologie gaan studeren. En gelijktijdig ben ik als pastor, geestelijk verzorger, kerkelijk werker, meestal op interim basis in diverse gemeenten van allerlei kleur, en maar ook in verschillende instellingen gaan werken. En dat heb ik eigenlijk tot vorig jaar juni heb ik dat afgerond officieel. Toen was ik 65 jaar en 6 maanden. Ik werkte toen 7 jaar in Vlaardingen. En daar werd ik verplicht met pensioen gestuurd, omdat ik kennelijk te oud was om te blijven dienen. En tot mijn verbazing werd ik toen afgelopen voorjaar hier bij de Immanuelgemeente in Delft weer aangenomen om als pionierkerkelijk werker mijn werk weer op te nemen.
Oké. Dus u bent wat we noemen een late roeping ook.
Ja, een late roeping, dat durf ik zo niet helemaal te noemen. Maar dat heeft natuurlijk alles met mijn verleden te maken. Ik ben in 1950 geboren en ja, gewoon in een arbeidersgezin. En hoe gaat het dan? Mijn vader was landarbeider. Nou, daar was geen toekomst in. Ik ging naar de technische school. Wat moet je worden? Ja, ik werd maar timmerman. Want je moest toch wat worden? De. En toen ik 20 jaar was, heel overmoedig, dacht ik dat ik dat veel beter kon als anderen. Ben ik een eigen bedrijfje begonnen, zo'n eenmansbedrijfje, zonder enig idee te hebben wat dat zou gaan worden. Maar omdat ik echt een, dat wist ik al niet, ben ik later gaan ontdekken, een mensenmens ben, had ik heel snel veel klanten, maar ook heel snel veel personeel. Dus dat werd in plaats van een eenmansbedrijfje, werd dat een enorm groot bedrijf. Dat ontwikkelde maar door. Ja, ik was totaal geen zakenman, maar ik verdiende heel veel. Het ging er allemaal weer uit, maar ik verdiende altijd wel heel veel. Ja. Maar ik had een geweldige bedrijfsleider, ook als timmerman, meegegroeid. En hebben we jaren best wel goed kunnen werken. Hij deed het zakelijke gedeelte en ik deed het relationele gedeelte, het personeelsgedeelte. Dus dat bedrijf dat groeide, rammelde van alle kanten, financieel, maar het kreeg een enorme goede naam.
Het groeide. En dan, en u zei net, op 48-jarige leeftijd, wat gebeurde er toen?
Nou, dat gebeurde niet helemaal op 48-jarige leeftijd, maar in die fase dat ik als een eigen bedrijf had, ging ik steeds meer ontdekken, dat kan ik niet zonder God. Dus kortom, het werd voor mij steeds belangrijker, wie is God in mijn leven? Mm-hmm. En eigenlijk, misschien heel merkwaardig, in die zoektocht werd ik in de eigen gemeente in Benthuizen waar ik woont en waar ik bij die gemeente was aangesloten, werd ik gevraagd als zondagsschoolmeester. Mijn bedrijfsleider zegt, Engel, dat is helemaal niks voor jou. Die jongens die lopen over jou. Je bent veel te goed daarvoor. Maar tot ieders verbazing ontdekte ik kon vertellen. Ik kon de jongeren door het vertellen binden. Maar dat deed met mij ook heel veel. Want toen kwam er in mij een verlangen om aan het avondmaal deel te nemen. En in de gemeente waar ik bij betrokken was, mocht dat alleen maar als je belijdenis van je geloof zou afleggen. Daar was ik helemaal niet aan toe om aan een gemeente te binden. Maar vanuit de motivatie, ik wil aan het avondmaal kunnen deelnemen, heb ik uitsluitend om die reden ben ik nog naar belijdeniscatechisatie gegaan. Heb geloofsbelijdenis afgelegd met echt niet om bij die kerk te horen, maar om die toegang tot het avondmaal te hebben. Kortom, toen is er veel in mijn leven langzamerhand veranderd, want ik werd in hetzelfde jaar ook als ouderling gekozen. Ging pastoraal werk doen. Ik ontdekte steeds meer, hier ligt mijn hart.
Ja, dus eigenlijk kwam een hele nieuwe kant, een hele nieuwe gave boven in die periode.
En mijn werk, ja, misschien ook wel mede. Ik ben maar samen met mijn vrouw gebleven. We hebben geen kinderen gekregen. Dat ik, dus dan doe je dat ook niet meer voor je kinderen. En eigenlijk, ja, dit is toch niet wat eigenlijk bij mij past.
Het was de grote stap om uit het bedrijf te stappen. Ik bedoel, die laat toch ook een heel stuk zekerheid achter, financieel?
Ja, heb ik dat beslist niet gevoeld. Ik heb mijn bedrijf verkocht aan een collega die een bedrijf had met een zeer slechte naam, die het financieel goed had. Nou, mijn bedrijf was precies het tegenovergestelde. Ik had een enorme goede naam op de markt. Daarom heb hij het bedrijf gekocht met de cultuur erbij. Hij heeft die twee bedrijven in elkaar laten vloeien. En dat is voor hem best een groot succes geworden. En ik had het gevoel niet dat ik wat achterliet. Nee, ik kwam pas op mijn plek. Ik kon weer gewoon wezen wie ik was. Engel leunen. Ik hoefde niet meer met een grote auto te rijden. Ik mocht weer gewoon eenvoudig gaan leven, wat eigenlijk veel beter bij mij paste.
En toen bent u theologie gaan studeren.
En toen ben ik theologie gaan studeren. Het was voor mijn vrouw veel moeilijker als voor mij. Want ja, onwillekeurig had ze ook wel een beetje haar status eraan verbonden. Van ja, ik ben de vrouw van de ondernemer. En nu werd ze eigenlijk van een vrouw, ja, hij leert maar een beetje. Ja, hij doet
vrouw
maar
voor
een
student,
beetje.
Op de 50ste. Ja.
Dus dat was al een beetje, voor haar was het moeilijker als voor mij.
Ja, ja.
Ik heb ook nooit aan teruggedacht. Het is voor mij echt een fase die heel ver weg ligt.
Want hoe lang is dat geleden?
Nou, dat is eigenlijk nu 20 jaar geleden. Ja. Bijna 20 jaar
theorie
geleden.
Theorie gestudeerd, afgestudeerd. En wat was uw eerste baan?
Nou, mijn eerste baan was dat ik in de hervormde kerk van Moerkapelle als kerkelijk werker ging werken, omdat de voorganger daar ongeneeslijk ziek was. En daar ben ik toen als invaller gaan werken. Toen daar een nieuwe predikant kwam, ben ik precies als pastor in een verzorgingshuis, Huizenzalem in Katwijk gaan werken. Eigenlijk zeg ik, dat is mijn eerste liefde. Daar heb ik nog elke dag heimwee naar, dat ik dat om redenen op heb moeten geven.
Dat verzorgingshuis.
Dat verzorgingshuis, ja. Want ja, dat was gewoon... Maar het verzorgingshuis, maar ook de mensen in Katwijk. Het zo op een open wijze over hun geloof kunnen spreken. Hè, veel ruwer en wij zouden zeggen onbehouwener als wij het gewend zijn. Maar wel zo intens diep. Daar heb ik echt, als ik zo mag zeggen, daar is Jezus heel betekenisvol voor mij geworden.
Mm-hmm. Ja.
Ja, en wat is nu de aanstelling in Delft? Waarom wilde de Emmanuelkerk een pastoraal werker? En hoe vult u het in?
Ja, de pastoraal werker was een hele vage omschrijving in de advertentie. Maar het ging daar eigenlijk om, wat ik erin las, het benaderen van mensen die wel op de lijst van de gemeente staan, maar die geen relatie meer met de gemeente hebben. En ze hadden een initiatief wat goed loopt. Dat is het lunchcafé op zondag. Ze hadden daarnaast een initiatief van, we hebben een huiskamerontmoeting die eigenlijk na een jaar nog steeds niet van de grond gekomen was. Gewoon een ontmoeting, een huiskamergesprek waar mensen naartoe zouden komen, hoog ingezet met levensvragen. Maar iedereen weet, met levensvragen ga je niet publiek naar een ruimte toe.
Ga niet aan de lunch, naar de lunch.
Dus dat is nu ook bijgesteld. Het is nu gewoon huiskamerontmoetingen, waar altijd twee gastheren, twee gastvrouwen aanwezig zijn. Dus op elke donderdagmiddag van 3:30 tot 4:30. En de doelstelling is dat ik dat sterker uit gaat werken. Dat mensen uit de omgeving, vooral toch wel mensen een beetje aan de lagere kant van de samenleving, die weinig om zich heen hebben, waar juist heel mijn hart ligt, om die wat meer iets van de kerk te laten zien. Van, niet om ze in de kerk te krijgen, maar om ze iets te laten zien van, dat hoort dus ook bij geloven, dat je een luisterend oor biedt, gezelligheid biedt en voor de ander bent. Dus dat was een insteek. En de andere insteek was dus die zogenaamde, we zouden zeggen, slapende
leden.
Om daarmee contact te gaan zoeken. Dat is ook eigenlijk een belangrijke insteek waar ik me echt op toegelegd heb. En eigenlijk vanuit niet die mensen moeten weer naar de kerk komen, maar veel meer, waarom? Hoe kan dat nou? Jullie blijven op de lijst staan. Jullie blijven over het algemeen je kerkelijke bijdrage betalen, maar je doet verder niks met de kerk. Wat is nou de motivatie? Wel mijn bijdrage blijven betalen, wel lid van die gemeente blijven, maar daar verder geen verbondenheid mee tonen.
Ja, dus de insteek is belangstelling tonen en laten zien dat de kerk hen niet uit het oog heeft verloren.
Precies. Ja.
Luister, we praten verder met Engel Leunen. Een voornaam die, zoals we net van hem hoorden, ook veel vaker voorkomt. Maar voor ons als presentatoren was het toch echt de eerste Engel die we ontmoeten. Maar goed, daar nu al genoeg over gezegd. Je bent werkzaam als pastoraal werker in de wijkgemeente Emmanuel. Dat is in de Wippolder, nog even voor de duidelijkheid. En het eigen gebouw van de, of het eigen gebouw, ze maken gebruik van de Wipmolen, het buurthuis, de Kruisstraat.
Ja, precies.
Ja. Vertelde dat het contact zoekt met zeg maar leden die verder wel ingeschreven staan, maar niet in de kerk komen. Hoe pakt u dat aan? Want mensen zitten misschien ook helemaal niet te wachten op een contact. Of hoe legt u het lijntje?
Ja, nou, ik ben dus toen ik in mei begon, ben ik begonnen gewoon vanaf de adressenlijst bij mensen aanbellen. En als mensen thuis waren, open deden, vertellen wie ik was. En waarom ik met hun contact zocht als pionier kerkelijk werker. Omdat wij als gemeente heel erg belangstellend zijn van, hoe kan dat? U blijft ingeschreven staan als lid van de gemeente. U betaalt uw kerkelijke bijdrage. Maar uit alles blijkt dat u verder niets bij de gemeente zoekt. En wat kunnen we dan eventueel voor u betekenen? Mm-hmm. De mensen waar ik echt, die thuis waren En waar ik niet bij de intercom teruggeblazen werd, dus die mijn gezicht zagen, daar kon ik wel mee in gesprek komen. Maar het had toch een beetje een overrompelend karakter. Plus, heel veel mensen waren ook gewoon niet thuis, al kwam ik 3-4 keer aan de deur. Uiteindelijk heb ik hier maar, laat ik zeggen, van de 15 mensen met wie ik contact gehad heb, heb ik 1 heel goed contact mee overgehouden. Mensen waar ik echt de hele avond op bezoek geweest ben. Afgesproken heb dat we in ieder geval minimaal 1 keer per jaar dat herhalen. Dus dat contact om gewoon face-to-face elkaar te ontmoeten. Zoals in mijn traditie gebruikt wordt. Het bezoek ook met gebed 's avonds afgesloten. Dus de andere waar ik wel echt wel in gesprek was, liepen er toch bij het, ja, heel fijn dat u dit voor ons wil doen, maar we hebben toch echt, we hebben hier eigenlijk toch echt verder geen belangstelling voor. Als het anders is, nemen we heel graag contact met u op. Ik heb een kaartje achtergelaten. Dat waren, maar er waren ook mensen, dat was het lastigste wel, en dat heb je natuurlijk in Delft heel veel, waar een intercom is, waar je elkaars ogen niet ziet, daar kom je ook niet binnen. Ik heb de vakantietijd gebruikt om, zeg maar, veel meer de gemeente te leren kennen en ook bij gemeenteleden te vragen, zijn er mensen die in jullie kring, ja, die geen contacten hebben waar ik wat voor zou kunnen betekenen? Mm-hmm. Zo heb ik in die vakantietijd enkele oudere mensen contacten meegemaakt die niet op mijn lijst stonden. Meestal mensen met een Rooms-Katholieke achtergrond, die toch bij, op de een of andere manier contacten hebben. Mensen die, waar ik wel mee afgesproken heb, we houden zo 1 keer per 3-4 maanden het contact, waardoor ze een persoonlijke relatie opgebouwd heb. En zo heb ik een beetje die vakantieperiode, zeg maar, gebruikt. Nu, na de vakantieperiode heb ik echt een nieuwe weg ingeslagen. Ik heb een aantal mensen een persoonlijke brief geschreven. Ja. Waarin ik eigenlijk een beetje beschrijf wat ik zojuist verteld heb. Waardoor, ja, dat onze belangstellingen eruit gaat. U bent kennelijk op onze gemeente betrokken. Maar wat kunnen wij nou voor u betekenen? Wat zouden wij voor u kunnen betekenen? En hoe kan het? U bent heel erg betrokken. En het brengt verder zo weinig zoals wij het kunnen zien.
Maar wat zijn tot nu toe met mensen die je met wie je gesproken hebt, wat geven die aan als redenen van hun betrokkenheid via kerkbijdrage, maar niet door kerkbezoek of andere activiteiten? Wat geven ze als reden aan?
Dat hebben die mensen, zover ben ik eigenlijk niet tot gesprek gekomen. Wat me heel sterk opviel, bijna alle mensen kenden mij vanuit de introductie uit het Kerkblad. Ja. Waaruit volgt dat het Kerkblad behoorlijk intensief gelezen wordt. En er waren enkele mensen in Delfgauw. En die zeiden, ja, maar wij zijn door de kinderen. Hè, die mensen in Delfgauw staan dus in de Emmanuelgemeente ingeschreven. En die zeggen, wij zijn door de kinderen bij de school van Delfgauw betrokken. En daardoor zijn we ook bij de kerk in Delfgauw betrokken geraakt.
Kijk, dus dat verklaart dan ook weer een aantal mensen.
Ja, want vroeger hoorde Delfgauw ook onder de Emmanuel.
Ja, dat heeft met vroegere kerkgrenzen denk ik, te maken. Ja.
Ja.
Dus, maar heel concreet, ja. Maar wij vinden het toch wel heel belangrijk om lid te blijven. Al doen we er verder niks aan. Heel concreet antwoord heb ik daar nog niet op gekregen. Hm.
En dat andere aspect van uw werk, zeg maar die huiskamerontmoeting, de wipmolen die open staat elke donderdag. Ja. Is daar al een ontwikkeling in? Heeft u daar van hoe dat?
Ik heb daar wel heel goed idee over. Dat betekent dat we veel meer aan de buitenkant laten zien met een soort borden buiten van het is nu open huis en dat ik in de wijk wil gaan folderen. Van op donderdag is hier gelegenheid voor een kopje koffie, even gezellig met elkaar zijn, om zoals het ware inderdaad dat verder body te gaan geven.
Ja.
Vanuit een andere ervaring weet ik dat zoiets lange tijd vraagt. Maar tegelijk dat het ook meer naar buiten treden vraagt. Nou, dat hoop ik dus te doen aan het gebouw meer laten zien. Maar ook in de omgeving gericht hier op huis een flyer gaan versturen. En dan niet eenmaal, maar dat per 2 maanden gedurende een jaar herhalen.
Oké. Hey Engel, nog een slotvraag. Er is geen eindtermijn aan jouw aanstelling?
Nou, officieel denk ik dat ik voor een jaar aangenomen ben.
Oh, ja.
Maar eigenlijk van dan kijken we verder. Ja, het is nog iets scherper. Afgesproken is na een half jaar zullen we kijken of die 2 dagdelen per week voldoende zijn of dat er meer nodig is. Okay. Dus het staat allemaal best wel in een premature kader.
Ja, en wat is nou de verwachting of de hoop van de wijkgemeente zelf? Want de kiest ervoor, we willen nu naast onze predikant nog iemand aanstellen. Wat is nou daarachter de drijfveer?
De drijfveer is in mijn overtuiging het echte, het gereformeerde kerk. Want het is natuurlijk een oude gereformeerde kerk. Het missionaire, de missionaire drijf. En dat is ook mijn drijf. Mensen hoeven echt niet in de kerk te komen als mensen Jezus maar leren kennen.
Ja, ja. Nou, Engel, dankjewel. We wensen je heel veel succes en God zeker over je werk. Succes en fijn dat je er even was om de luisteraars te vertellen wat je kon doen.
Nou, heel graag gedaan en fijn dat jullie de gelegenheid hiervoor gegeven hebben. Dankjewel.
Ja, dan gaan we de kerkagenda, luisteraars.
Ja, want morgen is er in de nieuwe kerk, er zijn natuurlijk heel veel diensten morgen, maar in de nieuwe kerk is een zoekdienst om 1 uur. Daar hoop ik in voor te gaan over de vraag, wat merk je van God?
Oké.
Om 12:30 is de deur open, kunnen mensen binnenlopen voor een lunch. En om 1 uur start een dienst waarin ook zeg maar de sneldichter Jan Jens geïnterviewd zou worden over zijn ervaring op dit terrein. Wat hij van God heeft gemerkt in zijn leven. En dinsdag is in de sociëteit van de Vierhovenkerk in de Obrechtstraat een middag met de heer De Ruiter, hoogleraar klinische experimentele anatomie in Leiden. Hij geeft een lezing over de anatomie van het menselijk lichaam.
Oh, leuk.
Interessant. Ja, en gaat met aanwezigen in gesprek over het schijnbare conflict tussen geloof en wetenschap. Om 2 uur in de Vierhovenkerk, Obrechtstraat 50. In de Buitenhof.
Van harte aanbevolen, beste mensen.
En jij hebt nog een korte gedachte, Jan.
Ja, we hebben...
De gedachte van de week.
Ja, ik had mijn koptelefoon niet op, dus waarschijnlijk heeft Henk de jingle ertussendoor laten horen, luisteraars. We hebben de Vredesweek natuurlijk afgesloten. Die begon, althans wat mij betreft, 2 weken geleden met een ecumenische viering in het Woud. En eindigde afgelopen zondag, vorige zondag al, met een ecumenische viering in Maasland. En in 1 van de 2 vieringen heb ik de preek gedaan. En ik heb toen verteld dat ik denk dat vrede pas kan beginnen als je met jezelf in vrede leeft. En als je met jezelf in vrede leeft, dan vind je ook de weg naar de ander, maar ook de weg naar God. En we hebben deze week in de katholieke kerk hebben we onder andere het verhaal gelezen van de werkers in de wijngaard. Ja, de werkers die eerder komen en later komen en allemaal hetzelfde krijgen. We krijgen natuurlijk nog het verhaal van de moord in de wijngaard, op de zoon van de wijngaardenier. Heeft natuurlijk op zich allemaal met vrede te maken, met rechtvaardigheid, met gelijke verdeling in deze wereld. We zijn door God als rentmeesters van deze schepping aangesteld. Hij heeft ons een taak gegeven om te zorgen voor datgene wat om ons heen door hem allemaal geschapen is. En op de ene of andere manier hangt dat voor mij allemaal samen met vrede en met goed mens zijn hier op aarde. En ik denk dat ons geloof ons daarbij kan helpen. Mens zijn, goed mens zijn. En ik denk dat we het daar ook bij moeten laten, bij die conclusie. Want ik zie Henk al zwaaien. We gaan afscheid nemen. We zijn er volgende week zaterdag weer. De uitzending van vandaag wordt morgen zoals altijd herhaald tussen 8 en 9. We wensen u een goed weekend.
Ja,
goede week. En we zeggen gezamenlijk
vrede en alle goeds.
Tot volgende week.